Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio- en Kleurentelevisie.
Goedendag luisteraars en welkom bij de podcast van de Brabantse Radio- en Kleurentelevisie. Van Nijvel tot 's-Hertogenbosch, uw portie cultuur, historiek en actualiteit. Ik ben Christophe de Kale, uw host. En normaal heb ik ook een co-host bij mij, niemand minder dan de Brabantse minister van Cultuur en Gevelkerstmanbestrijding, Tristan de Vocale, maar die is een beetje te laat. Je kent de artiesten, die zijn altijd wat te laat. We kunnen er niets meer aan doen. We zijn te klein om het verschil te kunnen maken. Het klimaat verandert altijd. En het is de schuld van de Chinezen. Wie alleen in een discussie over het klimaat verzeilt, zal die dooddoeners ook wel eens zijn tegengekomen. Vandaag bij ons in de podcast Tine Hens, journalist en auteur van het onlangs verschenen boek Het is allemaal de schuld van de Chinezen. Dag Tine.
Hallo.
Een goede avond en welkom. En bedankt dat jij onze gast wilt zijn.
Ja, dank je voor de uitnodiging ook. Hè. Een hele eer.
Oh ja. Is het allemaal de schuld van de Chinezen? Of mogen we dat waarschijnlijk niet meer zeggen?
Nee, het is natuurlijk niet allemaal de schuld van de Chinezen. Daar moeten we wel eerlijk in zijn. Het is misschien veel de schuld van de Chinezen, maar niet alles. Sorry, man, dat is een grapje. Nee, als het over klimaat gaat, is dat nogal makkelijk om dat te zeggen. Mm-hmm. Omdat als je naar uitstoot kijkt, en dan heb je de Verenigde Staten, is eigenlijk de grootste uitstoter, en dan gevolgd door China. Maar als je dat dan gaat delen door het aantal mensen die in die landen wonen, dan krijg je natuurlijk alweer een ander beeld. En dan blijkt eigenlijk de westerse wereld toch wel de grootste bron van CO2-uitstoot, groter dan de rest van de wereld.
Ja, en ook waarschijnlijk omdat een groot deel van de Chinese uitstoot net ook voor de westerse wereld is.
Ja, dus dat is eigenlijk ook een beetje een ik vrees dat we het klimaat heel lang, heel steriel en heel boekhoudkundig hebben aangepakt. Mm-hmm. Waardoor dat effectief iets was als een Excel-sheet. Hè, en er werd dan gekeken in een bepaald land, wat is de uitstoot in dat land? Mm-hmm. Natuurlijk, heel veel van onze producten worden ondertussen gemaakt in China, in Bangladesh, in verschillende andere landen. En die uitstoot wordt natuurlijk niet in rekening gebracht bij ons, ook al zijn dat producten die allemaal naar hier komen, maar wordt dan in rekening gebracht in landen die het maken, produceren, vaak tegen heel slechte lonen, in heel slechte omstandigheden. Ja. Dus klimaat kan je eigenlijk wel een beetje beschouwen als de geschiedenis van onze tijd en hoe we met mensen omgaan, hoe we met onze omgeving omgaan. En wat soms moeilijk is, is dat het iets heel abstract lijkt, terwijl het in alles wat we doen doordringt en een effect heeft.
Ja, je loopt er ook elke dag gewoon hier rond. Hè. Ik bedoel, het is klimaat. Het is, zonder klimaat is er ook geen wereld. Hè. Dus, het is gelijk dat je zegt, het wordt allemaal zo wat geabstraheerd in Excel-faaltjes en in kosten.
Daar is een reden voor. Daar is natuurlijk een reden voor. Waarom zaken abstract gemaakt worden en heel ver van mensen gehouden worden, alsof het geen directe impact heeft op onze levens of hoe we met elkaar omgaan. Dat is echt onderdeel van een soort klimaatontkenning die wel georganiseerd is.
Ja, die klimaatontkenning kunnen we dat ook niet een beetje vergelijken met zo de... En zeker nu ook met de PFOS in Zwijndrecht en 3M. Met de ontkenning van asbest en de tabakslobby en zo. Zijn er niet zo wat dezelfde principes en manieren van werken dat ze nu ook toepassen op klimaat?
Ja, dus daar is ook een heel goed boek over geschreven. Niet mijn boek, maar Merchants of Doubt. Mm-hmm. En eigenlijk vertrekt dat boek vanuit een scenario dat echt ontwikkeld is binnen de tabaksindustrie. Op het moment dat duidelijk werd van er is een link tussen roken en longkanker. in plaats van ja, dat dan te erkennen en te zeggen van oké, we moeten daar iets aan doen, heeft de tabaksindustrie heel zwaar ingezet op het zaaien van twijfel. Ja. En dat is natuurlijk ook een deel van wetenschap. Wetenschap wordt gestuurd door twijfel. Hè. Dat is, je stelt een vraag, je stelt iets in vraag. Dus zekerheid is niet iets wat je van wetenschap kan verwachten, tenzij dat je echt fysische wetten gaat determineren. Mm-hmm. Of zo. Dus die twijfel is gewoon verbonden aan de wetenschap. En wat zeker allee, de marketingmensen van de tabaklobby heel goed gezien hebben, is van, we gaan er gewoon voor zorgen dat we die twijfel uitvergroten. Want ja, er is altijd twijfel. En dat scenario is herhaald bij klimaat. Bijvoorbeeld als je kijkt naar oliebedrijven als Exxon of Shell. Die hebben al in de jaren 70 hun eigen onderzoek gedaan naar wat is de impact van het verbranden van fossiele brandstoffen. Want dat is eigenlijk wat wij doen. En wij ontginnen fossiele brandstoffen, wij verbranden die. En dat is wat onze hele economie aanvuurt. En dus die bedrijven hebben in de jaren 70 zelf onderzoek gedaan van wat is het effect. Dat effect was duidelijk, zichtbaar. Dat staat ook in interne bedrijfsdocumenten. En dan eigenlijk eind jaren 80, op het moment dat klimaat voor het eerst effectief op het voorplan kwam, dat er ook naar uitzag dat er een soort consensus was wereldwijd van we moeten daar iets aan doen en we moeten die uitstoot naar beneden, hebben zij eigenlijk geïnvesteerd in het voeden van de twijfel. Ja. Want natuurlijk, het feit dat hoe meer CO2 er zit in de atmosfeer en dat betekent dat de temperatuur stijgt, dat is een fysische wet. Daar kan je niet onderuit. Maar wat je moeilijker kan voorspellen is hoe dat zich effectief gaat vertalen in de realiteit. Ja. Wanneer smelten de ijskappen af? Wat betekent dat voor de zeespiegel? Wat zijn echte omslagpunten? Een omslagpunt is bijvoorbeeld het tropisch regenwoud, dat van bron van zuurstof eigenlijk bron van CO2 wordt, omdat er te veel wordt afgebrand of omdat het eigenlijk niet meer kan opvangen. En dat zijn allemaal zaken, ja, daar kan je niet vastleggen van ja, in het jaar 2022 gaat dat gebeuren. En zij hebben heel erg geïnvesteerd in het voeden van die twijfel met zeer veel succes, spijtig genoeg.
Ja, inderdaad. Is het niet ondertussen niet zo dat het sneller gaat dan sommigen hadden gedacht voor een stuk? Of?
Ja, dat is een dooddoener die helemaal op het einde van mijn boek staat. Is eigenlijk, we mogen niet alarmistisch zijn. Dat wordt heel vaak gezegd. Als je alarmistisch bent, dan gaan mensen niet meer willen in actie komen. En dat is ook een beetje gebeurd met wetenschappers. Dus wetenschappers, die deden gewoon onderzoek, die stelden zaken vast, die zagen voor hun ogen. Vaak gaat het dan rond afsmelten van ijs, want dat is het meest zichtbare wat je tot een tijd geleden had. En nu hebben we bosbranden en al die zaken. Maar dus het afsmelten van de ijskappen, Groenland, Antarctica. Voor mensen die daar onderzoek naar doen, dat was hallucinant om dat te zien. En op het moment dat zij dat naar buiten brachten, kregen zij enorm veel tegenwind. En een wetenschapper is dat niet gewend, want een wetenschapper is in wezen een heel genuanceerd mens. En die zoekt naar oké, wat gebeurt er, waarom is dat? Dus die is helemaal niet gewend om in een publieke storm terecht te komen. En wat je een beetje gemerkt hebt, en dat zeggen wetenschappers ook, dat er een soort van zelfcensuur zich geïnstalleerd heeft van we brengen pas een echt alarmerende boodschap op het moment dat we 95% of 98% zeker zijn. En het gevolg daarvan is dat eigenlijk de effecten permanent onderschat zijn geworden. Dat is wat we nu vaststellen. Hè. Er is op een bepaald moment gezegd van, of dat is een politieke beslissing geweest van 1,5 graden opwarming globaal. Dat betekent dat in bepaalde streken het 3 graden gaat opwarmen. Hè. Globaal, dat is het gemiddelde. We gaan dat zien als een veilige grens. Maar wat betekent dat eigenlijk? Allee, we zien nu al, we zitten nog niet eens aan die 1,5. En jaarlijks maken we weer extremen mee.
We zien het nu in die extreme temperaturen in Canada bijvoorbeeld.
Ja, waanzin. Ja, de hoogste temperatuur op aarde is vorige week gemeten. Ja.
En Een andere dooddoener in de boet is in een boek, amai, is de onbetaalbaarheid. He, ze zeggen altijd van, het is, ja, we kunnen er niks aan doen, het is te kostelijk. Maar is het ook niet zo dat ze voor die onbetaalbaarheid te staven, zeggen ze van, ja, het is onbetaalbaar, want dat en dat en dat kost zoveel, terwijl dat van de fossiele brandstoffen ze de helft niet meerekenen of een heel groot stuk niet meerekenen. Maar sorry, zo kun je toch geen vergelijkingen maken tussen wat dat eventueel betaalbaar zou zijn en niet betaalbaar. Ik bedoel, dat is toch gewoon het debat sturen in al een richting van forget it.
Ja, ja, eigenlijk het meest cynische aan dat argument is enerzijds dat het enige wat echt onbetaalbaar is, is een uit de hand gelopen klimaatcrisis. Mm-hmm. Omdat dat betekent dat eigenlijk de samenleving of de beschaving, als je dat woord wilt gebruiken, zoals we die opgebouwd hebben, dat die niet meer houdbaar zal zijn. En de eerste slachtoffers zijn net de mensen die het minst verantwoordelijk zijn voor heel die crisis. Hè, die dus dat is het eerste cynische van, hè, het is te duur. En het tweede cynische is dat wij nog altijd subsidies geven aan fossiele brandstoffen. Dus nog altijd gaat geld van ons allemaal naar iets wat ons eigenlijk aan het vernietigen is. En eigenlijk het publieke geld, dat gaat naar fossiele brandstoffen in heel veel vormen. En daarmee is het ook heel moeilijk om daar een exact bedrag op te plakken. En daar wordt altijd grote orders op geplakt, maar zo'n exacte bedrag is heel moeilijk te berekenen. Is nog altijd veel meer dan dat er gaat naar hernieuwbare energie. En er was heel vaak kritiek van hernieuwbaar, ja, dat is overgesubsidieerd en dat kost te veel en zo. Maar als je dat eigenlijk allemaal naast elkaar gaat leggen en je legt daarbij ook alle verdoken kosten, dus alles wat wij op dit moment niet in rekening brengen, maar wat we wel betalen door milieuschade, door ongezonde lucht, door vervuilde gronden, al die zaken die pas op langere termijn effect hebben en ook een kostprijs hebben, hè? Want heel veel van onze gezondheidszorg is echt wel een soort bestrijding van vervuiling. Ja. Dus heel veel beschavingsziekten zijn gelinkt aan een vervuild milieu. Hier, maar zeker ook in landen die eigenlijk amper hebben bijgedragen aan die klimaatverandering. En wat ik echt spijtig vind, is dat het zo moeilijk is om die rechtvaardigheid of dat rechtvaardigheidsprincipe ook in dat debat te brengen. Krijgen, ja, dus er wordt heel snel bijvoorbeeld vandaag, hè, je hebt de Europese Commissie stelt een pakket maatregelen voor. En dan krijg je eigenlijk mensen die nooit bekommerd zijn om mensen in armoede, die zich echt geen greintje aantrekken van kwetsbare mensen.
Die kunnen ook verantwoordelijk zijn.
Die gaan nu die mensen gebruiken om te zeggen, ja, maar dit is veel te duur, dit is onbetaalbaar. En dat vind ik, ja, daar heb ik het echt moeilijk mee.
Ja, absoluut. Ja, dat begrijp ik best. Maar kunt je die vergelijking van die kosten ook niet een stukje vergelijken met bijvoorbeeld de trein en het vliegtuig? Is dat niet zo wat gelijkaardig? Bijvoorbeeld in het vliegtuig, de treingebruiker moet bijna de volledige kost dragen, terwijl het vliegtuig, de kerosine, is niet belast, tickets, niet belast, Belgocontrol, zo de luchtverkeersleiding, dat wordt allemaal niet meegerekend in dat ticket. En bij de trein toch een groot pak meer. Wacht, onze tweede gast is aangekomen.
Aangekomen, hallo.
Dag Tristan.
Hallo. Goedenavond samen.
Hallo.
Excuses voor de vertraging.
Ja, het is altijd iets met die artiesten.
Zal het wel gaan, eerst toch?
Ja, dus die kost, is dat niet te vergelijken met de kost? De vergelijking die ze maken met het vliegtuig en de trein. Het vliegtuig is spotgoedkoop, maar er wordt de helft niet aan meegerekend omdat dat verdoken in subsidies en zo zit. Is dat niet een stukje te vergelijken ook met zo de rond het klimaat?
Ja, je ziet dat daar. Allee, dus dat is opnieuw een voorbeeld van heel goed lobbywerk van de luchtvaartsector. Je moet het ze wel meegeven. Hè. Ook in de COVID-crisis zijn ze erin geslaagd om enorme subsidies te krijgen, hè, om te overleven. En dan mogen we ook wel niet vergeten om opnieuw wat globaal te kijken. dat eigenlijk amper 3% van de wereldbevolking al ooit gevlogen heeft. Mm-hmm. En dus heel dat gedoe rond dat vliegen, ja, dat is echt wel iets van welgestelde mensen. Allee, relatief gezien, hè. En wat je natuurlijk hebt, is inderdaad, zoals je zegt, je hebt geen belasting op kerosine, wat behoorlijk waanzinnig is, omdat dat is gewoon een fossiele brandstof. Dus ik weet eigenlijk niet goed waarom dat dan niet zou getaxeerd worden. En je hebt geen BTW op tickets. Dus je kan daar... economisch geldt altijd zo het principe van we hebben de level playing field en de regels moeten voor iedereen gelijk zijn, maar daar zie je duidelijk dat die regels niet voor iedereen gelijk zijn. En dat is een heel belangrijke omslag die echt moet gemaakt worden, omdat voor veel zaken kan je absoluut een ecologisch verantwoord alternatief verzinnen of ontwikkelen, mm-hmm. maar voor luchtvaart zal dat bijzonder, bijzonder moeilijk zijn. En dat is natuurlijk ook het lastige aspect van heel dat klimaatverhaal, is dat mensen heel snel de indruk krijgen of misschien wel aangepraat worden, zeker hier dan in het welvarende Westen, van je gaat van alles verliezen en je gaat van alles moeten inboeten. En er wordt eigenlijk nooit gekeken naar, wat winnen we eigenlijk? Allee, waar worden we beter van? Je wordt echt wel beter van gezonde lucht. Je wordt beter van goed voedsel. Allee, daar word je echt wel beter van. En dat heeft dan ook... Dat brengt ook besparingen met zich mee. Bijvoorbeeld in gezondheidszorg. Daarnet hoorde ik zo'n bericht op Studio Brussel. Dus er werd dan aangekondigd dat er de Fit for 55 van de Europese Unie was. En dat werd aangekondigd slecht nieuws voor mensen die van echte auto's houden. Want vanaf 2035 mag je niet meer met benzine rijden. En dan denk ik, ja maar mannen, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Alsof dat het... Ja. Nee, het ultieme van onze beschaving is in zo'n auto rijden. Ik weet niet.
Nee, dat is...
Dat kan zijn dat dat voor sommige mensen zo is, maar dan nog helpt het om mensen mee te nemen in een ander verhaal, wat misschien toch wel veel meer toekomst.
Ik ga er al even op inpikken. Ik ben net vorige week voor een korte citytrip naar München geweest. En ik heb... Ik koop dat elk jaar. Ik heb, wat ze dat noemen, een baankaart van de Deutsche Bahn. Ja. Dan heb je 25% korting. Ja. Maar dan heb je eigenlijk met één iets wel langere rit, heb je dat er eigenlijk al uit.
Ja.
En ik ben al een paar keer zo in de richting München, Salzburg, nou maar op geweest. En eigenlijk, als ik vergelijk de tijd dat je spendeert... Van Antwerpen Centraal, dan Brussel, en dan heb je eigenlijk redelijk direct Brussel, Frankfurt, noem maar op. Zoveel langer is het niet met de tijd dat je dan zou nemen van... Ja, ik ben nogal neurotisch. Ik wil op tijd in een luchthaven zijn als ik moet vliegen. En ik ben dat dan meestal veel te vroeg. Maar eigenlijk, met al die incheck, heel de zever dat er bij vliegen komt kijken, zoveel langer is het niet. En ten tweede... In zo'n ICE, in zo'n sneltrein van de Deutsche Bahn, dat kun je een keer rondwandelen. Je gaat een keer tot aan de restauratiewagon. Je haalt u iets voor te drinken, noem maar op. En in een vliegtuig, ja, je ziet er maar veel beweegkunde, ik zal het zo zeggen. En ik geniet ook meer van zo'n treinrit, eigenlijk. Misschien is dat old-fashioned, ik weet het niet, maar ja... Ik vind dat veel leuker.
In deze kunnen we toch al wel... ik zelf toch redelijk enthousiast zijn over de toch al begin van de revival van de nachttrein.
Ja, want het grappige is, dus omdat je München noemt... Ik heb een jaar in Duitsland gewoond, in de buurt van München. En als ik naar België kwam of moest komen, dan... Ik nam eigenlijk altijd de nachttrein. Dat was eigenlijk perfect. Ik nam om 11 uur 's avonds de nachttrein in München. Die rijdt dan zo heel traag door Duitsland, want anders is die te snel in Brussel. Dus die rijdt dan zo heel traag door Duitsland. En dan was die 's morgens in Frankfurt, dus waar je echt heel traag voor moet rijden. En dan moest ik in Frankfurt overstappen. Maar als ik dat bekeek, ja, ik verloor daar totaal geen tijd mee, want ik nam 's avonds gewoon de trein. Ik sliep op die trein niet altijd even goed, dat moet ik toegeven, maar wel goed genoeg om de dag daarna te kunnen functioneren. En ik was om 8 uur 's morgens was ik in Brussel. Dus dat was eigenlijk wel oké. En bijvoorbeeld, wij zijn dit weekend naar Basel geweest, ook met de trein. En wat je zegt, ja, het station van Basel is echt in het centrum van de stad. Dus we hebben eigenlijk tot het moment waarop we de trein moesten nemen, zijn wij gewoon heel ontspannen in de stad geweest. Dan de trein genomen. En dat is eigenlijk heel ontspannend reizen.
Ja, absoluut.
Dat is nog zoiets, want als je naar München vliegt, dat heet dan München Flughafen, maar dan moet je nog zo'n S-baan nemen.
Je bent altijd uit het centrum, hè?
Ja. Voilà, 50 minuten, denk ik weet het niet. En dat is dan weer een ander spoor, maar de afstand van Antwerpen, want ze neuten altijd over dat mini-luchthaventje aan Deurne, maar de afstand van Antwerpen naar Zaventem, dat is korter dan de afstand van München Centrum naar München Flughafen.
Ja, en dat is bijvoorbeeld in Basel ook. Als je kijkt waar de luchthaven ligt en als je kijkt waar dat treinstation ligt. Dus ja, ik denk, het is echt essentieel. Want dat zijn zo, als je kijkt van oké, waar kun je als individu echt een verschil maken? Ja, dat gaat over dat vliegen. Allee, dat vliegen is echt een climate killer. Net zoals minder vlees eten. Dat is een andere waar dat je als individu heel veel verschil kunt maken.
Ja. Ja, maar het is natuurlijk niet enkel het individu, maar ook de overheden. En in ons land zijn het er veel. Ik hoorde bijvoorbeeld vanmorgen ook op de radio iets van dat de overheid het greenwashing ging aanpakken. Mm-hmm. En dat ze iets mee... Ik heb het maar met een half oor geluisterd, maar... ik denk dan, ja, ik dacht van, ja, oké, lap. Ze gaan beginnen met het stoppen met de bouw van de Oosterweel, want ze gaan greenwashing aanpakken. Maar helaas was ik blijkbaar volledig verkeerd.
Dat is een andere overheid, hè.
Ja, maar de federale overheid kan dat toch tegen de lagere overheid van zeggen, mannetjes, stop ermee, want dat is hier... Want als je zo soms bezig hoort over de Oosterweel, het is een wonder, precies. Hè? Het gaat al het klimaatproblemen oplossen. En als we het niet bouwen, jongens, dan gaan we in de verdoemenis. Maar ik denk dat het omgekeerd is. Maar, en we hebben ook het klimaatproces en zo gehad. Dat vond ik ook redelijk hallucinant hoe dat begonnen was met dat de taalwetgeving ineens ervoor zorgde dat proces maanden, of is het jaren zelfs?
Jaren, 5 jaar.
Ja, vertraging heeft gehad, dat is toch eigenlijk... je kunt dat toch niet snappen, dat is...
Ja, dat is intriest. Zoals er vandaag een bericht in de krant stond dat doordat 3M telkens ondergerapporteerd heeft wat zijn werkelijke uitstoot is, kunnen we nu meer uitstoten. Ja, waanzin. Maar het is doordat eigenlijk de uitstoot hoger was, is onze daling...
Nee. Maar wat zou een degelijke overheid bijvoorbeeld kunnen doen?
Ja, ik vind dat een moeilijke vraag. Ik heb eigenlijk gewoon... Mijn antwoord daarop is dat er voor een goed klimaatbeleid zijn er eigenlijk 2 principes die je moet hanteren. En die principes moet je hanteren bij iedere beslissing die je neemt. En dat gaat enerzijds over, het moet iedereen ten goede komen. Dus het moet sociaal rechtvaardig zijn. En het moet eigenlijk de rechten van alle mensen respecteren. Basisrechten, recht op water, recht op huisvesting. Al die zaken, dat is eigenlijk het fundament. Dat is het fundament waar dat wij op leven. En dan heb je de andere zijde die je moet respecteren. En ik noem dat... ik niet alleen, hè, maar... En de andere levenssoorten. Ik bedoel, wij zijn maar één deel van deze planeet. Wij vinden ons wel geweldig en ongelooflijk omdat wij die grijze hersencellen hebben. Maar ondertussen wordt door onderzoek steeds meer duidelijk hoe alles met elkaar verweven is. En hoe dat wij in plaats van het soort superieure zijn van een evolutie, gewoon onderdeel zijn van die evolutie en dat wij ook afhankelijk zijn van al het leven om ons heen. Van de kleinste levensvormen van bacteriën. Als je kijkt naar wat is een lichaam. Een lichaam is gewoon een ecosysteem van bacteriën. Dat is iets wonderlijk. Als je kijkt naar hoe planten groeien, hoe ons voedsel groeit. Daarvoor zijn schimmels nodig die met elkaar, die eigenlijk verbonden zijn met de wortels van die planten. Dus wij zijn eigenlijk deel van heel dat planetair stelsel. Dus iedere maatregel die jij neemt, moet in respect zijn met heel die biodiversiteit, moet eigenlijk in respect zijn met al het leven waar dat wij afhankelijk van zijn. En dat vergt ergens een soort, misschien wat meer bescheidenheid.
Mm-hmm.
Want kijken, wat is eigenlijk onze positie op deze planeet? Misschien is onze positie op deze planeet niet om die permanent te exploiteren, maar wel om daar gigantisch veel zorg voor te dragen.
Ja. Maar is een onderdeel daar niet van dat we dan afstappen van die eeuwige groei?
Ja, tuurlijk.
Ja, want,
dat is eigenlijk een gigant. Allee, dat is, eigenlijk kun je dat een beetje vergelijken met een nieuwe religie. Hè. Het mag niet in vraag gesteld worden. Het is een soort axioma. Het is bijna iets goddelijk. Hè. Wij moeten altijd maar groeien en alles is daarop gebaseerd. Maar als je dan eens gaat doorvragen, maar waarover gaat dit eigenlijk? In hoeverre komt dit ons ten goede, reëel? En natuurlijk is er een basisbehoefte die er voor iedereen moet zijn, maar daar zijn we zelfs nog niet. Hè? Daar zijn we gewoon zelfs nog niet. Voor een stuk omdat wij hier maar blijven denken dat wij nog steeds moeten groeien. Je moet dat eens gaan uitleggen in Senegal of zo. Of je moet dat eens gaan uitleggen van ja, maar wij moeten ook nog altijd groeien. Dus daar klopt iets fundamenteel niet. Maar ja, dat is een hele moeilijke, hè, want alles is daar blijkbaar op gebaseerd. En heel ons geldsysteem is daarop gebaseerd. Ik heb onlangs een hele goede boek gelezen. En dat is deze. Verslaafd aan oneindigheid. Geschiedenis van het gevaarlijkste idee ooit.
Mm-hmm.
En eigenlijk gaat dat daarover. Dus het is eigenlijk het idee groei dat zich verontschuldigt.
Ah ja. En van wie is dit boek?
Dat is eigenlijk van twee Nederlanders. Walter Breukers en Jaap Godrie. Ze zijn filosoof, historicus, econoom ook. En ze proberen eigenlijk via literatuur, via kunst... Ons vastgeroeste denken, want dat is het wel een beetje, hè? Vastgeroest, we kunnen dat precies niet meer anders zien, we kunnen de wereld niet meer anders bekijken dan in die fuik van groei.
Ja,
een heel grappige manier te ontkrachten.
Ja, je wordt ook voor een stuk als ketter aanzien, als je bijna durft zeggen dat je groei in vraag stelt.
Ik denk dat we het ketterschap moeten omarmen.
Absoluut, ja.
Ik wil even van... Dat was daarnet iets wat je aan had, maar ik heb al vanuit mijn job bij de opera, wij hebben al een aantal keer tournees gehad in Luxemburg. Luxemburg, dat verre van het armste land van Europa is, au contraire. Maar het is dan net Luxemburg dat toch wel... Oké, het is klein, maar dat rijk is, maar dat wel zegt van... Wij gaan het openbaar vervoer gratis maken. Ja. En ik denk, dat is maar mijn simpele mening als zanger, maar ik denk dat net van, is zoiets niet veel zinvoller dan eigenlijk een vlaktax op te leggen wat dat rekeningrijden eigenlijk is, zonder dat je... Ik zeg van, hoe minder auto's, hoe beter, maar eigenlijk rekeningrijden zonder te investeren in openbaar vervoer of zonder... het openbaar vervoer als deftig alternatief uit te bouwen. Eigenlijk is dat toch gewoon belastingen. Dat heeft toch geen hol meer te maken met een milieumaatregel, denk ik dan.
Je bedoelt het rekeningrijden of...
Het rekeningrijden.
Rekeningrijden zonder een uitgebouwd openbaar vervoer.
Voilà.
Ja, dat is eigenlijk... En dat bedoel ik... Ja, als ik even terug mag gaan naar die twee principes... Hè, ik bedoel, ik denk dat je dus alles daaraan moet aftoetsen. En dat betekent... En dat is al zo vaak aangetoond... dat als je goed wil doen voor mensen in armoede, voor mensen die het moeilijk hebben, voor kwetsbare mensen, dan is investeren in openbaar vervoer veel zinvoller dan investeren in privévervoer. Ja. En tegelijkertijd weten we ook dat als we het klimaat echt ernstig nemen, wat ik nog steeds betwijfel, dat het niet gaat over de auto's die we nu hebben, één op één te gaan vervangen door elektrische auto's. Dat brengt ons eigenlijk geen stap verder. Dus we moeten heel dat systeem herdenken. Het gaat over fietsen. Ik geloof heel sterk in promoten van fietsen. Ik denk dat elektrische fietsen veel essentieeler zijn dan elektrische auto's. Maar natuurlijk heb je ook mensen die moeilijk te been zijn, hè, dat je niet op een elektrische fiets kunt zetten. Daarvoor is dat openbaar vervoer essentieel. En dan is de volgende stap is gedeeld autogebruik. En als je die prioriteiten stelt, dan krijg je ten eerste veel meer openbare ruimte die je voor andere dingen kan gaan gebruiken omdat je minder parkeerplaatsen nodig hebt. Je hebt veel minder wegen nodig. Dat is misschien overdreven, maar mijn ultieme droom is echt dat er rijstroken worden opgebroken, omdat we ze niet meer nodig hebben. Omdat we ze voor andere dingen kunnen gebruiken, omdat we er bossen kunnen gaan laten planten of om het even wat. Maar dat is wel de ambitie die we nodig hebben. En heel veel van de maatregelen die nu worden voorgesteld, die blijven in het paradigma waarin we vastzitten. Hè? En hoe kunnen we, zoals het nu is, het een klein beetje gaan schuiven, zodat het niet te vervuilend is.
Ja.
Maar eigenlijk moeten we daar voorbij springen en moeten we echt kijken naar hoe kunnen we het voor iedereen beter maken en hoe wordt het gewoon, het gaat gewoon heel anders worden.
En op die manier dat je nu zegt, begrijp ik soms wel de frustratie en woede van veel mensen die zeggen van ik mag niet meer met ma en Otto het stad in, maar die cruiseschepen mogen hier wel.
Ja, tuurlijk. Maar dat klopt ook niet. En dat is eigenlijk ook wat je gezien hebt. Hè? Dus als we nu even naar die gele hesjes betogingen kijken, die zijn heel snel geïnterpreteerd als ja, dat zijn anti-klimaatbetogingen of anti-ecologie betogingen. Terwijl als je ten gronde met die mensen ging praten, ging het niet daarover, maar het ging over de onrechtvaardigheid. De onrechtvaardigheid van een openbaar vervoer dat ontmanteld is. En zeker in Frankrijk is dat heel extreem gebeurd. Eigenlijk iedereen die verplicht wordt om een auto aan te schaffen. Op een bepaald moment is er gezegd, dieselauto's zijn beter voor het klimaat. Dus koop allemaal een diesel. Dan wordt die diesel ineens veel duurder. Terwijl kerosine nog steeds onbelast blijft. Dus eigenlijk een rijkere elite die het vliegtuig neemt zoals de gewone man afhankelijk is van zijn auto, die valt er volledig buiten. Die heeft geen enkel probleem. Maar alle lasten komen wel op mensen die het moeilijk hebben.
Ja.
En daarom is dat sociaal rechtvaardigen, dat moet echt de kern zijn van uw klimaatbeleid. Maar het mag niet excuus zijn om niets te doen. Want zo wordt het ook gebruikt.
Is dat in Frankrijk ook dat je bent, bijvoorbeeld die groene subsidie zit voor zonnepanelen en Tesla's en dat soort dingen? Is dat dan meestal ook in het begin zeker de rijken zijn die dat er ook mee gaan lopen? En
subsidies
dan
is eigenlijk een heel slecht systeem, omdat je eigenlijk degenen die al veel hebben, nog extra de mogelijkheid. We hebben dat hier gezien met de zonnepanelen. Ik heb zo voor mijn
De Fernand.
Sorry?
De Fernand.
De Fernand, dat is de hut.
Die
strijkt het meeste op, hè?
Ja. Ja, want ik heb voor mijn vorig boek, dus in het Klein Verzet, heb ik een wijk. Allee, dat was eigenlijk een sociale wijk in Limburg. En die mensen die hadden een droom en dat was hun eigen windmolen. Dat ze eigenlijk door die windmolen dan hun eigen elektriciteitsproductie konden hebben. Maar dat was hallucinant, want je ging dus die wijk bezoeken. Je had een sociale wijk. Op geen enkel van die daken lagen zonnepanelen, want dat mocht niet, want die waren eigenlijk niet goed uitgerust, die daken. Die moesten verstevigd worden en wat was het allemaal. Plus, dat is ook een heel procedure om dat aan te vragen. En daartegenover lag een gewone verkaveling vol zonnepanelen. En dan zie je, hier is dus de kloof tussen degenen die het zich kunnen permitteren en degenen die het zich niet kunnen permitteren. En dus wordt klimaat een splijtswam, sociaal, die het nu hoeft te zijn. Dat zijn beleidsbeslissingen die slecht genomen zijn, niet doordacht, op maat altijd weer van die witte middenklasse die het zich kan veroorloven en die de keuze kan maken, doen we het of doen we het niet. Hetzelfde met salariswagens. Ja. Exact hetzelfde. Daar komt geen enkele kwetsbare mens ten goede, maar ze afschaffen is oh zo moeilijk.
Zie je ook tekenen van hoop, van verandering, van positivisme, of je het allemaal doemt?
Nee. Dat is ook een... Dat is ook een dooddoener in mijn boek, hè, van mm-hmm. Het is te laat. Het is nooit te laat. Maar natuurlijk, we hebben wel heel veel tijd verloren. Allee, dat is... Als ik zo... Allee, ik ben zo in de geschiedenis van heel de wetenschap gedoken, van wanneer wisten we wat. En dat is eigenlijk heel schrijnend om te zien wanneer we het eigenlijk al wisten. We wisten het in de jaren 60. We wisten het. We hadden gewoon de gegevens voor onze neus. We zagen de stijging van de CO2. We wisten wat dat betekent. Dat is in de Amerikaanse Senaat geweest. Er is daar gezegd in 65, we moeten iets doen. En als je dan ziet hoeveel kostbare tijd we verloren hadden, want eigenlijk als je vroeger je ingrijpt, hoe minder ingrijpend het is. Het is heel simpel. Dus nu zitten we met een daling. Als je dat ziet op een grafiek, dat is gewoon een afgrond waar dat wij naartoe moeten. Dat je weet, ja, maatschappelijk is dat heel, heel, heel moeilijk. Dus daar kan ik soms wel heel droevig over worden. En dan word ik ook wel boos als ik nu nog steeds politici hoor die zeveren over dat het te duur is. Mm-hmm. En dit. Ik denk, godverdomme, het is uw taak om ervoor te zorgen dat het gebeurt. Want anders zit je niet op je plaats. Dus er is de hoop zit hem eigenlijk in het feit dat we al even lang dat we het probleem kennen, weten we bijna wat we eraan moeten doen. We moeten af van die fossiele brandstoffen. We moeten daarvan af. We moeten onze economie anders inrichten. En we moeten onze economie meer mens en natuur, zal ik het dan zeggen, gericht maken. En meer gericht op het leven. En hoe het goed kan zijn voor iedereen. Dus eigenlijk weten we dat. Dat is de hoop. De moeilijkheid
maar
is...
Maar dan denk ik... Sorry.
Nee, zeg maar, ja.
Maar dan denk ik, je had zelf de politie aan, maar dan denk ik, en ik ben ondertussen 40, maar ergens rond dat ik de eerste keer mocht gaan stemmen ongeveer, weet ik nog, dan was er een interview met zoon Tobak, Bruno, en ja, die heeft toen gezegd...
Die dat heel erg beklaagd heeft, dat hij dat gezegd heeft.
Ah, je weet wat ik ga zeggen.
Ja, van, ik weet wat ik moet doen, maar dan word ik niet herverkozen, hè.
En dan denk ik van, godverdomme, onnozeler. Ja. Dat was toen de partij waar ik op stemde, maar ja, nu al lang niet meer. Maar, ja. Dan denk ik van, kijk toch beklaagd. Verder.
Heeft hij dat heel erg beklaagd, want dat is dus gerecupereerd, tegen hem gebruikt. En dat is dan gebruikt als pasmunt om niets te doen. En heeft zich dat beklaagd. Want dat was eigenlijk een moment waarop dat we sprongen voorwaarts hadden kunnen maken. En hoe langer gewacht, hoe moeilijker het wordt en hoe groter het verzet ook gaat zijn, omdat mensen het op een duur niet meer begrijpen. Die vraag naar hoop, ik vind dat eigenlijk een moeilijke. En ik denk ook dat dat niet het is waar het om draait. Mm-hmm. Het gaat gewoon over, we kunnen niet anders. Ja, we kunnen niet anders. En we hebben de moed nodig, elk van ons en wij allemaal samen, want het is iets collectief, iets waar dat we het ook moeilijk mee hebben, dat we dat collectief moeten gaan doen. Dat is opnieuw weer van het individu en je eigen dromen gaat er wel moeten gaan terug naar nee, we moeten wel samen voor iets gaan. En dus die hoop heeft daar voor mij heel weinig plaats. Ik heb daar ook interviews over gedaan, omdat ik ook eerst dacht van, zijn ze hoopvol of niet? En dan, mensen zeiden me dan van, ja, maar als jij honger hebt, hè, dan hoopte jij niet dat je eten krijgt. Dan zorg ervoor dat je eten hebt. Mm-hmm. En eigenlijk gaat het daarover. Die hoop doet er niet toe. Het gaat erover, we moeten. Als wij als sport willen overleven en als we ervoor willen zorgen dat hier ander leven kan blijven bestaan, kunnen we niet anders.
Nee, want inderdaad, want hoop ontaart ook dikwijls in valse hoop. En wij hebben, gelijk dat gezegd, geen keuze. Er is...
Dat is echt de taak van... Dat is echt onze opdracht. En dat is, ja, dat is een moeilijke, maar dat is wel zo. Ja.
Ja, dan wil ik u eigenlijk graag hartelijk bedanken voor de aanwezigheid in onze podcast. En wij met de BRT zullen alvast ons best doen om mee te werken aan het... aan hetgeen dat moet gebeuren. Het is maar een kleine bijdrage, maar toch, die ziet ze.
En is, je wordt daar eigenlijk ook wel gelukkig van. Ik denk dat dat te weinig gezegd wordt, maar je kunt, dat is eigenlijk ook een bron van geluk.
Dat is waar. Ik ben altijd heel gelukkig als ik op een elektrische fiets zit. En,
dat doet ook deugd.
Dat is absoluut,
ja. Als je zo aan het fietsen bent, ik heb daar eigenlijk deugd van. En dat je zo weet van... Wel, ik kan hier nu, ik doe hier nu niets, ik vervuil nu niet. Voilà, dat is top. Dat je zo weet, ik heb een job en ik hoef nu niets te vervuilen. Ik denk dat voor veel mensen dat eigenlijk...
Ja, hetgeen dat ik nog...
Ik werd gelukkig in de maai mij niet. Dan hadden de buren dat effectief gevolgd. En er is... wij komen vrij goed overeen met de buren. En er was geen muur tussen onze tuinen en de kat had zich effectief de laatste dag van de maai niet, die vond het heel leuk om zich dan te camoufleren tussen het metershoge niet, maar echt wel het ontzettend hoge onkruid, zal ik zeggen, dat er stond om dan van daaruit naar de vogels te piepen. Dus ik vond dat heel grappig om te zien dan. En als je dan hoort wat eigenlijk de positieve resultaten, dat is maar iets klein, maar van die maai niet geweest zijn, dat zijn wel leuke dingen, maar dat gezegd, gelukkig, ja.
Dat is klein. Maar het toffe is dat mensen ook blij waren om daaraan mee te doen. En dan denk ik van eigenlijk willen wij willen ons ergens ook wel verbonden voelen. Hè? Al is het met onze omgeving of met gewoon dat je ergens bij hoort. Dat is voor de mensen heel belangrijk. En dat is iets anders wat iemand mij ook vertelde. Die zei van, eigenlijk onderschatten we dat. De kracht van wat sociaal aanvaardbaar is. Dat ging bijvoorbeeld over zo'n SUV. Als je kijkt naar de uitstoot van transport, de stijging van uitstoot binnen transport is voor het grootste deel toe te schrijven aan de stijgende verkoop van die SUV's. Eigenlijk een waanzinnig voertuig dat wij totaal niet nodig hebben, als je eerlijk bent. Maar daar is het heel simpel, zei hij, van kijk, dat is zoals met roken. Als je dat sociaal onaanvaardbaar maakt, dat helpt, dat werkt mee. Dat is natuurlijk niet de ultieme oplossing. Er zijn geen ultieme oplossingen. Het is van alles zo een beetje bij elkaar. Maar dingen sociaal onaanvaardbaar maken, wij zijn daar super gevoelig voor.
Dan wil ik u nogmaals hartelijk bedanken voor de bijdrage. Tenzij dat je nog een boodschap te verkondigen hebt, dat mag altijd.
Ja, ik denk dat zo'n beetje een ketter zijn, dat was super, dat echt zo belangrijk is op dit moment.
Ja.
Heel belangrijk.
Ketter zijn en tegen heilige huisjes stampen, dat nu iets zijn dat we heel graag doen.
Ja, ik denk dat hebben we nodig. Ja.
Als we dat allemaal met z'n allen een beetje meer zouden doen, dan zitten we al sowieso een stap vooruit. Hoe zeggen ze het op Canvas weer naar de ideale wereld?
Ja.
Het ideale Brabant.
Het ideale Brabant, voilà. Inderdaad, het ideale Brabant. Groen, ecologisch, mobiel, maatschappelijk verantwoordelijk. Bedankt voor het luisteren naar de aflevering van de podcast van de Brabantse Radio en Kleurentelevisie. En vergeet niet u te abonneren op onze Facebookpagina. En tot de volgende keer.
Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio en Kleurentelevisie.